Gemeente, geliefd door de Heer Jezus. In de eerste plaats iets over het hartelijke omzien van Paulus naar de gemeente in Kolos. Als je zijn brief aan de gemeente in Kolos achter elkaar doorleest, dan kom je onder de indruk van die hele hartelijke relatie tussen Paulus en die christenen daar in die stad in West-Turkije. Paulus begint die brief met God te danken voor hun geloof, hun hoop, hun liefde. En dan bidt hij voor de gemeente om wijsheid en geestelijk inzicht. En aan het eind van die brief, na een hele rij hartelijke groeten van allerlei bevriende christenen, dan schrijft hij eigenhandig de groeten van Paulus. Meestal werd zo'n brief gedicteerd. En dan was zo'n zelfgeschreven groet, was naast een bewijs van echtheid, was dat vooral ook een teken van grote genegenheid van de schrijver voor degene die de brief zouden lezen of zouden horen. De hartelijke groeten van Paulus. En diezelfde hartelijkheid die blijkt eigenlijk uit die versen die ik net noemde, met name vers 28 en 29. Daar staat dat Paulus via deze brief iedereen wil waarschuwen en iedereen wil onderrichten, onderwijzen. Twee keer iedereen. Dat wil zeggen de hele gemeente, niemand uitgezonderd. Of het nou gaat om een liefdevolle vermaning, een correctie, of om onderwijs met wijsheid, de hele gemeente gaat Paulus ter harte. En hoewel het hem veel pijn en moeite kost, want let wel, Paulus schreef deze brief in de gevangenis. Ik lijd voor jullie, schrijft hij, ten bate van het lichaam van Christus, de kerk. Hoewel hij moet zwoegen en strijden, wil hij er wel voor die Colossenzen zijn. Het is vanuit de gevangenis dat hij deze brief via een zekere Tychicus naar de gemeente in Colosse stuurt. En dat hij op die hele ingewikkelde manier, maar hij wilde het, hartelijk omzien naar al zijn broers en zus. En nu valt er in deze centrale Bijbeltekst valt iets op en daar wil ik jullie nu op wijzen. Paulus begint vers 28, begint hij zo. Hem, dat is Christus, verkondigen we. Wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten. Centraal dus in Paulus' vermaning en onderwijs staat wie? Staat Jezus Christus. En niet alleen als Paulus vermaant en leert. Christus staat centraal in zijn hele omzien naar de gemeente in Kolossen. Alles draait om een groot en heerlijk mysterie, lazen we in vers 27. Alles draait om het mysterie, het geheim. Christus is in u. Daar gaat het om. Christus is in u. En hij maakt dan in onze tekst ook heel concreet, maakt hij dat heel concreet, zowel wat betreft hemzelf als wat betreft die Colossense. Moet je maar eens kijken, wat is het doel van zijn vermaning en onderwijs? Hij wil alle gemeenteleden, staat er, tot volmaaktheid in Christus brengen. Paulus is er niet tevreden mee als iemand halverwege komt of bij het begin blijft steken. Het gaat hem erom dat de hele gemeente groeit en volmaakt wordt in Christus. Volmaakt op hem gaat lijken. Niemand uitgezonderd. Dat is zijn doel met die Colossense. En wat hem zelf betreft, Paulus zwoegt en strijdt, maar dat doet hij hoe? Met de kracht, met de energie van Christus, schrijft hij, die volop in mij werkzaam is. Nou, ik denk dat je hier het centrale punt te pakken hebt in de onderlinge omgang tussen christenen. Althans, dit zou het centrale punt in onze onderlinge omgang dienen te zijn. Zowel in het geven van aandacht en zorg als in het ontvangen van aandacht en zorg staat Christus centraal. Christus in ons. Christus in mij, Christus in jou, Christus in u. Of jij nu omziet naar die ander, of er wordt naar jou omgezien, waar het om gaat in de actie zo en in de actie van het ontvangen, is Christus. Christus in ons. Nou, hoe belangrijk dit punt is, dat wil ik proberen duidelijk te maken in punt 2 van de preek. Ik ga naar punt 2, omgang met God en omzien naar elkaar. De mens, mijn lieve broer en zus, de mens werd gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Vorige week zei ik er al iets over. De mens verschilt in alle opzichten, in allerlei opzichten kan ik beter zeggen, van alle andere schepsels. De mens is een rationeel wezen, kan logisch nadenken, redeneren. De mens is creatief. De mens kan schilderen en dwarsfluit spelen. Nog nooit maakte een hond een schilderij. Nog nooit speelde een dennenboom in het Concertgebouworkest. De mens is een moreel wezen. Kent het onderscheid tussen goed en kwaad. En verder is de mens ook een sociaal wezen. En daar bedoel ik mee, zei ik vorige week. Zoals God bestaat in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij leven met elkaar in een perfecte liefdesrelatie. Altijd al en voor altijd. Zo is ook de mens aangelegd op relaties. Ook daarin zijn wij mensen afbeeldingen van de eeuwige gemeenschap in God. En onze diepste voldoening vinden we als mens dus ook daarin, in de gemeenschap met God. Daarin vinden we onze voldoening. En vanmorgen lazen we hoe mooi vanuit die perfecte liefdesrelatie met God de relatie ook was tussen mens en dier. De relatie vooral ook tussen die twee eerste mensen, Adam en Eva. Adam zingt het echt uit als die Eva ziet. Hè? En denk je dat nou maar eens even in. Wij weten niet beter dan dat er miljoenen andere mensen zijn. Hè? Wij staan bij dat feit geen seconde stil. En voor Adam was het echt absoluut nieuw. Het was nieuw. Hij was echt helemaal alleen. Hij voelde zich ook alleen. Maar ineens was er nog een mens. Ineens was er nog één. En dan zingt hij het uit. Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal ze heten, want ze is uit een man genomen. We zijn dus allemaal geschapen door God drie-enig. Dat wil zeggen, door een eeuwige gemeenschap van drie volmaakt met elkaar in liefde verbonden personen. En als beeld en gelijkenis van die God zijn wij aangelegd op gemeenschap. Gemeenschap met God en gemeenschap met elkaar. En alleen vanuit de gemeenschap met God kunnen we ook leven in gemeenschap met elkaar. En dan lazen we ook, dat is de letter B, hoe die liefdesrelatie tussen de twee eerste mensen, hoe die stuk brak, als gevolg van het stukbreken van hun relatie met God. He? Nadat de mens de liefdesrelatie met God stuk brak door ongehoorzaamheid, schaamden de blote Adam en Eva zich voor elkaar. Iets wat daarvoor niet het geval was. Ze zagen elkaar staan in hun nixie. En angstig, brutaal klonk zijn stem van achter de struik. Die vrouw, dat mens dat u me gegeven heeft, Zij heeft mij van die verboden boom gegeven. En ja, toen heb ik gegeten. Weet je wat ontstaat daar? Daar ontstaat vervreemding. Ik denk dat dat een woord is wat de situatie na de zondeval goed typeert. Vervreemding. De mens vervreemde van God. En als gevolg daarvan vervreemdt hij van zichzelf. Vervreemdt hij van de natuur. En vervreemdt hij vooral ook van de medemens. Niet alleen in de intiemste relatie die tussen twee mensen. Dat mens wat u me gegeven hebt. Ook in de gezinsrelatie. Kain slaat zijn broer Abel dood. En zelfs nog in wijdere relatie. Lamech bralt het even later uit tegen de twee vrouwen. Dat hij een kind zal doodslaan dat hem een schrammetje bezorgt. Vervreemding van God. En als gevolg daarvan van jezelf. Van de natuur. En van de naaste. Dichtbij. En verder weg. Waarom ging ik eigenlijk terug naar het boek Genesis? Omdat ik denk dat Jezus Christus op aarde kwam om aan deze vervreemding definitief en grondig een einde te maken. Ik ga nu iets bij letter C over Jezus Christus zeggen. Na het ontstaan van die totale vervreemding tussen de mens en God en tussen mensen onderling, na het ontstaan daarvan, was Jezus de eerste mens die aan deze vervreemding part nog deel had. Integendeel. Jezus leefde in perfecte verbondenheid, zowel met God zijn Vader als met zijn naaste. Hij wilde niets liever doen dan de werken van zijn Vader. Niets liever spreken dan de woorden van zijn Vader. Zijn Vader in alles gehoorzamen en liefhebben, dat was zijn enige verlangen. En naar mensen toe. Of Jezus nu mensen zegende, of hun tafeltjes op het tempelplein omkeerde, of hij nu zieke genas of Joodse leiders uitmaakte voor grafzerken, mooi van buiten, maar stinkend van binnen. Altijd ging zijn hart naar mensen uit. Jeruzalem, Jeruzalem, huilde die. Hoe dikwijls heb ik jullie bijeen willen brengen, zoals een moeder hen haar kleine donzige kuikentjes onder haar vleugels beschermt. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Het tegenovergestelde van vervreemding is verbondenheid. En Jezus is van verbondenheid de verpersoonlijking. Wat verbondenheid is, dat zie je aan hem. Naar God toe en naar de naaste toe. Maar desondanks, en dat is het tweede wat ik over Jezus Christus wil zeggen. Desondanks moest Jezus toch de vervreemding van mensen en van God ervaren. Zoals geen mens die ooit ervaren had. Zoals geen mens die op dit moment ervaart of in de toekomst ervaren zal. Jezus Christus ervaarde de vervreemding van God, van mensen. Toen wij mensen hem op een kruis spijkerden en dat kruis omhoog zetten op de heuvel Golgotha, toen zeiden wij tegen Jezus: weg met jou, weg uit deze wereld. Wij willen niks met jou te maken hebben. Wij voelen ons op geen enkele manier met jou verbonden. Aan het kruis met jou. En toen kwam God de Vader daar nog eens een keer overheen. Met 3 uren dikke duisternis. Ook in de hemel was geen plaats voor Jezus. Ook de Vader verbrak de relatie met zijn Zoon. Ook met God was het geen verbondenheid. En daar hing dus die Zoon van God. Hij was de verpersoonlijking van complete verbondenheid. Maar hij werd daar op Golgotha de verpersoonlijking van de totale vervreemding. Zonder God. En zonder mens. Wat heeft dat met ons onderwerp te maken? Met Paulus en de Colossenzen. Met ons hartelijke omzien naar elkaar. Alles. Want wat zijn de fantastische gevolgen van wat Jezus deed? Let op, wat zijn de gevolgen van wat Jezus deed? Die gevolgen worden wel samengevat in 3 begrippen: rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Rechtvaardigmaking heeft met het verleden te maken. God verklaart mensen die in Jezus geloven rechtvaardig. Hij zegt, alles wat Jezus deed, zijn volmaakte leven in verbondenheid en zijn totale vervreemding op Golgotha. Hij deed het in jouw plaats. En als je in hem gelooft, word jij rechtvaardig verklaard. Rechtvaardig in de ogen van God. Met het verleden te maken. Heerlijkmaking, dat heeft met de toekomst te maken. De Bijbel zegt dat volgelingen van Christus in de toekomst verheerlijkt. Dat wil zeggen zonder zonde, zonder pijn, zonder verdriet, later bij hun hemelse vader mogen wonen. Heiligmaking, dat heeft met vandaag en morgen te maken. Heiligmaking houdt bijvoorbeeld in dat Christus vandaag en morgen in ons wil wonen. En zo zit je midden in die centrale Bijbeltekst. Dat heerlijke geheim. Christus in ons. Wie in Christus gelooft, gaat door hem bewoond worden. Door de Heilige Geest namelijk. En wat gebeurt er dan? Kijk eerst eens naar Paulus. Opgesloten in de gevangenis. Lijden, zwoegen, strijden. Bloed, zweet en tranen. Hij wil een brief schrijven aan de gemeente in Colosse en het lukt hem. Hoe lukt het hem om hartelijk om te zien naar die gemeente? Hij schrijft door de kracht die volop in mij werkzaam is. Paulus wordt bewoond door de kracht, door de energie van Christus. Christus zelf woont via de Heilige Geest in Paulus en stelt hem in staat om hartelijk om te zien naar de gemeente in Colosse. Het omzien naar de ander. Daarin staat Christus centraal. En kijk eens naar die Colossenzen. Ook in hen woont Christus. En wat wil Paulus nu doen via dat hartelijk omzien naar hen? Hij kan hen laten groeien in Christus en hen zo tot volmaaktheid brengen. Via zijn brief vol bemoediging en vermaning, vol hartelijke groeten, vol onderwijs, is hij in staat om hun leven te veranderen. Van de hele gemeente. Niemand uitgezonderd. Ook aan de ontvangkant van aandacht en zorg gaat het erom dat Christus centraal staat en in ons groeien mag. Ik denk dat wij de betekenis van het werk van Jezus Christus, dat we dat veel te vaak beperken. Als ik jou vraag, waarom is dat werk van de Heer Jezus, dat hij geboren werd en leefde en leed en stierf en weer opstond en naar de hemel ging, waarom is dat nou belangrijk? Dan zullen de meesten zeggen, nou ja, dankzij hem worden onze zonden vergeven. Ik ben rechtvaardig. En, ook belangrijk, de dood is het einde niet. We mogen straks naar de hemel. En dan hebben we het dus over rechtvaardigmaking en dan hebben we het over heerlijkmaking. We hebben het over verleden en over de toekomst. En dat is geweldig. Dat is geweldig nieuws. Alleen is er ook belangrijk nieuws voor vandaag, voor morgen. En dat heet heiligmaking. Christus wil door de Heilige Geest in ons wonen. En dat mag het centrale punt zijn in ons omzien naar elkaar. Als jij omziet naar de ander, ziet daarin Christus naar die ander om. En als er naar jou wordt omgezien, dan is de bedoeling dat Christus in jou groeit. en dat jij op Christus gaat lijken. En zo kom ik bij punt 3 weer bij onze lieve buurvrouw uit. Mijn ouders hebben een buurvrouw. Echt een schat van een mens. Ze doet niet aan God of gebod, maar ze houdt wel dagelijks een oogje in het zeil. Ze gaat hartelijk om met mijn ouders en die zijn het ziels dankbaar voor. Weet je hoe ik tegen die lieve buurvrouw aankijk? Ik vind haar enerzijds een herinnering. Een herinnering aan wat eens lang geleden realiteit was. In haar zorg en hartelijkheid hoor ik het liefdeslied van Adam. Ze doet me denken aan het paradijs. En ze roept anderzijds in mij verlangen wakker. Verlangen naar wat eens in de toekomst zal zijn. Als ze een boodschapje doet voor mijn ouders of even vlug de vaat wegwast, dan kijk ik uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop mensen volmaakt met elkaar verbonden zullen zijn. Die buurvrouw, zo ongelovig als het mens is, ze is een bewijs van Gods genade. Een bewijs van Gods algemene genade, zo noemen we dat in de gereformeerde theologie. Gods algemene genade, waarmee hij deze wereld toch nog in stand houdt en ervoor zorgt dat het geen enorme zootje wordt. Ze is een bewijs van Gods algemene genade. Want kijk, vandaag kunnen mensen hartelijk naar elkaar omzien. Dat is niet het privilege van christenen. Kijk maar naar die buurvrouw. Alleen, dat hartelijk omzien naar elkaar, dat krijgt in de Bijbel wel een aparte diepte. Een diepte in het leven van mensen die Christus kennen. En ik vraag me af of wij die Bijbelse diepte, of we die wel voldoende peilen in ons eigen leven en in het midden van de gemeente. Als er in die visie staat, hè, dat wij naar elkaar willen omzien als navolgers van Jezus Christus. Wat versta je daar dan onder? Onder dat navolgers van Jezus Christus. En dan kan ik me zomaar indenken dat je zegt, ja, dat hij ons voorbeeld is. Het voorbeeld wat wij navolgen. Hij gaat voorop en dan willen wij net zo doen als hij. Oké. Okay. Maar het betekent veel meer. Jezus, mijn broer en zus, Jezus blijft namelijk geen voorbeeld buiten ons dat wij moeten navolgen. Hij wil in ons wonen. Als ik met iemand praat, of ik stuur een kaartje, of ik bel hem of haar even op, dan wil Christus via mij naar die ander omzien. En wat ik in iemands leven kan doen, doe ik via de kracht, de energie, schrijft Paulus, van Christus in mij. En ik kan mijn naaste dus laten groeien. Niet alleen maar ben ik blij met dat kaartje, dat ook. Maar daardoor kan iemand groeien. Groeien in geloof, hoop en liefde. Ik kan mijn naaste brengen tot volmaaktheid in Christus. Paulus gaat niet voor minder. Hij gaat niet voor minder. Hij zegt, zo kan ik omzien naar en zo kan ik zorg ontvangen. Weet je, we bidden vaak voor iemand in het ziekenhuis. We sturen een kaartje, bellen even op. Maar als die weer thuis is, dan stopt dat. Vaak, want zijn been is weer beter. Toch? Zo gaat het toch? Alleen is zijn echte probleem ook opgelost. Zijn echte probleem, waar heeft hij dan nog meer last van? We lijden allemaal onder vervreemding. Vervreemding van God en van de ander. Dat is ons diepste probleem, ook in de gemeente. En ten diepste hebben wij allen behoefte aan verbondenheid. Verbondenheid met God. En met elkaar. En ook daar kan iets aan gedaan worden in de gemeente. Via u, via jou. Ga naar punt 4. Via u, via jou, wil Christus naar de ander omzien. En wel zo dat die ander kan groeien in Christus. En tot volmaaktheid komen. Dat is de diepe betekenis van het hartelijk naar elkaar omzien in de gemeente. Christus wil in jou wonen en via jou er voor de ander zijn. En die ander mag groeien in zijn of haar relatie met Christus. Mag ook steeds meer op Christus gaan lijken. En weet je, zo onderling naar elkaar omzien. Zo onderling naar elkaar omzien is alleen maar mogelijk vanuit onze dagelijkse omgang met God. Waar ik het vorige week over had. Als we eigenlijk veel te weinig naar de ander omzien. Je komt binnen, gaat u weg. Of dat omzien blijft heel oppervlakkig. Alles goed? Ja, alles goed. Ja, en ondertussen. Dat kan als oorzaak hebben dat jij niet dagelijks omgaat met God. Dat kan. Omdat jij niet dagelijks het aangezicht van God zoekt, nader jij ook niet tot die naaste. Dat kan de oorzaak zijn. Het kan natuurlijk ook heel andere oorzaken hebben. Omzien naar de ander moet je ook leren. Het is een kwestie van toegerust worden. Maar ook dan is fundamenteel dat je die dagelijkse omgang met God kent. Ook in het paradijs was juist die relatie, verbondenheid met God, was fundamenteel voor alle andere relaties. En toen het misging in de relatie met God, ging het ook mis in die andere relaties. Tussen twee mensen, in een familie en nog verder weg. En dan wil ik graag dat je tot slot van de preek dit onthoudt. We denken zowel vorige week als vandaag, denken we na over zegeningen die God zeker wil realiseren in ons leven. Dat roep ik nog wel even ter herinnering. Kijk, niet altijd geeft God wat we vragen. Niet altijd geeft God wat we vragen. Maar dat doet Hij met deze dingen wel. Doet Hij met deze dingen wel. Nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Dat is een belofte. Dat is vast en zeker. Als je het aangezicht van God zoekt, zul je dat aangezicht van God zien. En dan zeg ik vandaag, als jij vanuit die dagelijkse omgang met God de ander opzoekt, dan zul je in de energie van Christus de ander tot zegen zijn. Het zal gebeuren. En dan zal jij veranderen door de aandacht die je krijgt. Vanuit het naderen tot God en zijn naderen tot ons gaan we elkaar op zoek. Dat is een belofte. En zo zal Gods koninkrijk komen. Via mensen die getuigen geworden zijn. Omdat ze God naderden en God hen naderde en ze elkaar gingen naderen en genaderd werden. En dan zal het koninkrijk er zijn. Amen.